Dit is Helder Horen, de podcast met Rosa de Boer, mentor, psychic medium en astroloog. Het is mijn missie om een brug te slaan tussen het aardse en spirituele, zodat we minder snel verdwalen in één van deze twee en vanuit vertrouwen en heelheid kunnen leven. Hallo en welkom. Mijn naam is Rosa de Boer. Ik ben psychic medium, spiritueel mentor en astroloog. En dit is de eerste aflevering van Helder Horen, de podcast. En in deze aflevering wil ik jullie graag een beetje kennis laten maken met mijn verhaal. Want ik deel nu al een tijdje video's op YouTube met volle maan updates of wat meer context over helder waarnemen, zoals helder zien, helder voelen, helder horen, helder weten. En veel van jullie volgen mij via YouTube en hebben misschien ook wel mijn intuïtie driedaagse gevolgd. En het leuke daarvan is dat ik heel veel van jullie ook daadwerkelijk spreek via Zoom. En zeker het laatste jaar heb ik zoveel van jullie mogen spreken en heb ik zo vaak gehoord van jeetje, ik voel eigenlijk al mijn hele leven dingen of ik zie wel eens wat of dat ik een jong kind was had ik dat al. En eigenlijk heb ik het weggestopt of ik kon er eigenlijk met niemand over praten of ik weet niet goed wat het betekent of hoe ik ermee om moet gaan. Hoe doe ik dat? En het mooie is dat we eigenlijk allemaal een beetje denken dat we alleen zijn daarin. En dat iedereen misschien wel denkt dat we misschien een beetje gek zijn. Of dat je jezelf niet vertrouwt in wat je waarneemt of de tekens die je krijgt. Ja, en dat blijkt dus echt helemaal niet zo te zijn. En ik voel dat omdat ik zoveel van jullie mag spreken over dit onderwerp. Nou, daarom is deze podcast ook een beetje in het leven geroepen. En ik wil op deze podcast graag meer vertellen over het ongeziene. Want mijn missie is echt om de fijnstoffelijke kant van het bestaan, dat wat we niet kunnen zien, niet kunnen aanraken, dat wat we wel voelen op hartniveau, maar misschien niet helemaal kunnen beargumenteren of rationaliseren. Ja, dat is ook net zo goed onderdeel van ons bestaan en dat wil ik graag toegankelijk maken. Het is absoluut niet mijn intentie om in dat ongeziene te verdwalen en niet meer in verbinding te zijn met het aardse en alles wat we wel kunnen aanraken en ook de logica. Want het leven is een dualiteit en de een bestaat niet zonder het ander. En ik denk dat als we een balans vinden in vertrouwen in dat ongeziene en luisteren naar intuïtie en ja, weten dat het leven doorgaat, ook al is het niet altijd in deze fysieke vorm, heel veel bijdraagt aan het leven wat we dagelijks leven als mens zijnde met al onze messy humanness. Ik neem in deze aflevering graag mee in mijn eigen verhaal, zodat je daar wat meer inzicht in krijgt. Maar waar ik mee wil beginnen is dat alles dus uit een dualiteit bestaat en we allemaal een stoffelijk lichaam hebben, maar ook allemaal een energetisch lichaam hebben. Het geestelijke deel van onszelf en het fysieke, stoffelijke deel van onszelf. Nou, dat geestelijke deel van onszelf, de spirit, die geïncarneerd is in het stoffelijke, het lijfelijke. Denk bij incarneren aan chili con carne. Carne betekent vlees en incarneren betekent eigenlijk niks anders dan in het vlees komen. Als het lichaam bezield is, als spirit in het lichaam geïncarneerd is, heeft het een stoffelijke vorm en ervaring. De menselijke ervaring en het leven in een stoffelijk lichaam is super onderdeel van hier zijn. En ook heel belangrijk, want ons lichaam geeft ons allerlei signalen. We kunnen goed voelen, we kunnen ontvangen met ons lichaam. Maar luisteren naar de spirit is net zo goed onderdeel en ook heel erg belangrijk. Want als we heel erg afgesneden zijn van dat wat we geestelijk zijn en dat wat we eigenlijk zijn in zielessentie, ja, dan raken we eigenlijk verdwaald in dat stoffelijke. En dan zijn we alleen maar hier bezig met alleen maar hele aardse dingen die eigenlijk heel tijdelijk zijn. En vergeten we eigenlijk dat het eindeloze bewustzijn een veel langer termijn visie en doel heeft. Als ik heel super eerlijk ben, vind ik het best wel spannend om mijn verhaal zo super persoonlijk en openlijk te delen. Maar ik ben inmiddels op het punt aangekomen om dat te doen, omdat het onderdeel is van mijn werk en wat ik hier ook kon brengen. Maar ik ben echt niet altijd heel erg zelfverzekerd geweest over mijn intuïtiviteit, mijn verhoogde intuïtieve gevoeligheid en mijn spirituele intuïtieve gevoeligheid. Ik zal wat meer nuance geven, ook sowieso in andere afleveringen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat in mijn geval ik vroeger als jong meisje al heel ontvankelijk was voor de geestkant van het bestaan. Wat bedoel ik daarmee? Dat ik jong was, was ik al heel erg gevoelig voor energie, voor spirit, oftewel geesten. Ik moet soms erg wennen aan dat de Nederlandse vertaling van sommige woorden niet zo heel lekker klinkt en er ook best wel een associatie op zit. Maar ik ga gewoon het beestje bij de naam noemen. Geestenzien, oftewel in mijn geval zag ik mensen naast mijn bed staan en allerlei andere fenomenen. Nou, heb ik de ontzettende mazzel dat ik ben opgegroeid in een esoterisch georiënteerd gezin. Mijn vader is een spiritual teacher en is ook hartstikke gevoelig. En heeft mijn ervaring nooit onderuit gehaald. Is altijd heel erg accepterend geweest en juist heel erg, is er heel erg voor mij geweest. Daardoor heb ik het wel altijd een soort van serieus kunnen nemen. Maar wat ik wel merkte is dat naarmate ik steeds ouder werd als zeer hooggevoelig persoon, ik ook heel erg beïnvloedbaar was voor de omgeving waar ik in was. En hoewel die thuis heel erg fijn was met esoterische boeken en gesprekken over bewustzijn aan de eettafel, was die in mijn leven buiten huis, bijvoorbeeld op school, heel anders. Ik weet niet of je bekend bent met het verhaal van Harry Potter, maar ik ben dus echt een ontzettende Hermelien Griffel geweest. Echt zo'n VWO-meisje wat alleen maar tienen haalde en zichzelf ontzettend pushte om maar normaal gevonden te worden door de omgeving. En daar ben ik mezelf heel erg in verloren. Maar omdat ik zo gevoelig was, hield ik dat helemaal niet lang vol. Dus op mijn 17e had ik al een burn-out te pakken. Ben ik in cognitieve gedragstherapie geweest en alles. En ja, dat was best wel een interessante ervaring. Want ik heb daar hele mooie dingen mogen leren, die ik dagelijks nog toepas. Maar we kwamen daar ook niet helemaal tot de kern. En de kern was eigenlijk dat ik een enorme gevoeligheid had, die ik enorm onderdrukte. En mezelf heel erg probeerde aan te passen om maar in een plaatje te passen waarin ik normaal gevonden werd en serieus genomen werd. Ja, en in de Nederlandse doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg mentaliteit. Werd dat heel erg, leverde dat een heel groot spanningsveld op voor mij. Nou, dat onderdrukken van mijn gevoeligheid en het wegstoppen van wat ik eigenlijk zag, want ik wilde dat niet delen met mensen. Ik had destijds ook, zat ik in mijn eerste relatie. Ik ben later ook getrouwd geweest met deze man. Ontzettende lieve man. Maar ja, ook daar was het niet helemaal super bespreekbaar. En wat gebeurde er nou? Mijn intuïtiviteit en eigenlijk mijn psychic abilities, in het Nederlands vertaald helderziende gaven. Helderziendheid vind ik niet helemaal de lading dekken, want je kan ook iets helder weten bijvoorbeeld en helder voelen. Mijn psychic abilities, die gingen echt niet weg, omdat ik het negeerde. En wat gebeurde er nou? Elke nacht, als ik ging slapen en dus in een andere staat van bewustzijn zakte, waarin ik meer verbonden was met mijn onderbewustzijn, daar was ik heel ontvankelijk voor spirit en mijn gevoeligheid. En dat kwam eigenlijk gewoon door mijn onderbewustzijn heen barsten. En dat uitte zich in enorme night terrors en slaapwandelpraktijken. En omdat ik zelf niet echt open voor stond om dat allemaal te ontvangen, kwam dat ook heel naar door mijn filter naar binnen. Nou, ik sliep dus voor geen meter. Ik zag allemaal dingen en ik ging de hele tijd in paniek recht overeind. Ik ging mijn bed weer uit. Op een gegeven moment ben ik naar de slaappoli verwezen in het Slotervaartziekenhuis. En daar heb je op de bovenste afdeling dus een slaappoli. En daar komen allemaal mensen met slaapproblemen. Bijvoorbeeld slaapapneu, heel erg snurken. Er was ook een meneer die juist heel erg schold in zijn slaap. Die had er ook bepaalde boosheid of zo die omhoog kwam. Slaapwandelen en dus ook de night terrors. Wordt ook wel pavo nocturnus genoemd. En daar had ik dus heel erg last van. Nou, dan kom je daar en dan zit je daar met een groep hele normale mensen die dus allemaal 's nachts iets doen. En dan krijg je allemaal elektroden op je hoofd geplakt met allemaal lijm en overal draadjes en een riem om en een kastje. En dan van die dingetjes in je neus. En dan gaan ze je daar eigenlijk monitoren. Je zuurstof, je hartslag, je wordt gefilmd, alles, het geluid wordt opgenomen. Je mag voordat je daarin gaat 24 uur lang niet slapen. Dus dat was heel moeilijk om dat vol te houden, zodat je extra moe aankwam. Want ja, als je daar helemaal met al die bellen en toeters in bed gaat liggen, wat sowieso al niet je eigen bed is, dan slaap je gewoon moeilijker in. Dan zit je daar allemaal geplakt als een soort Einstein. En dan mag je een schnitzel met appelmoes gaan eten beneden in de kantine. Ik weet nog wel dat het een hele bijzondere ervaring was. Er zat bijvoorbeeld een cameraman van BNN. Die moest ook onderzocht worden. En zo leer je nog eens mensen kennen. Nou, daarna gingen we boven tv kijken. Volgens mij iets van The Voice of Holland of zo. En dan denk je om 9 uur van, nou ja, ik ga maar naar bed. Want daarvoor ben ik hier. Nou goed, dan wordt alles opgenomen. En daar is dus neurologisch onderzoek uitgekomen. En het interessante is dat ik heel graag wilde dat er een westerse medische verklaring was van waarom ik dat deed. He, misschien waren het wel nachtmerries en was dat het gewoon? Was ik daar gewoon heel gevoelig voor? Ik wilde daar heel graag uitsluitsel over hebben. En wat eigenlijk bleek is dat er eigenlijk niet zo heel veel uitkwam. Ze zagen dat ik gewekt werd in bepaalde fases van mijn slaap waarin dat eigenlijk bijna niet zou moeten kunnen. En ze konden wel zien dat ik een soort van gewekt werd en daardoor in een soort hele rare gedisoriënteerde staat terecht kwam. Maar ze konden eigenlijk niet zeggen wat dat precies was. Wat wel uitgesloten werd, was dat dit geen nachtmerries waren. Dus alles wat ik zag was niet een droom. Ik sluit absoluut ook niet fysiologische oorzaken uit van mijn night terrors. He, ik denk, again, het is een dualiteit. En fysiologische oorzaken kunnen bijdragen. Slaaptekort, stress, maakt mij meer ontvankelijk. En ik sluit de meer parapsychologische verklaringen voor mijn ervaringen 's nachts ook niet uit. Nou weet ik inmiddels, want dit is 8 jaar geleden of zo, dat mijn intuïtieve ontwikkeling en het gaan staan voor wie ik ben in die gevoeligheid en dat ook gaan accepteren en omarmen en verder ontwikkelen, enorm heeft bijgedragen aan mijn slaapkwaliteit. En enorm heeft bijgedragen aan hoe spirit doorkwam bij mij 's nachts en mij dus wekte. Ik moest letterlijk wakker geschud worden om die ontwikkeling aan te gaan. En ook een leven te creëren waarin dat de ruimte kreeg en mocht zijn. Nou, naast die night terrors en dingen had ik overdag, tijdens mijn leven, ook als een jonger kind, ook ervaringen. Tijdens mijn werk, de afgelopen jaren, waarin ik veel astrologische consulten heb gegeven, maar ook coaching heb gedaan op persoonlijk vlak, op business vlak en spiritueel vlak, ja, kreeg ik elke keer weer terug van mensen met wie ik werkte van ja, weet je, leuk al die coaching en zo en je helpt me daar enorm mee, maar jij voelt en ziet dingen bij mij en dat gaat zoveel verder. En ik merk ook dat ik steeds meer mensen op die diepere laag help. Daar waar ik zelf ook niet geholpen werd, dat ik met een burn-out op mijn 17e zat. En ik werd daardoor ook heel erg uitgenodigd om mijn intuïtieve ontwikkeling echt heel serieus te nemen en echt serieus verder te ontwikkelen. Een van de eerste keren dat ik mijn gevoeligheid heel bewust inzette en niet dat het me maar overviel en dat ik het maar zomaar gewoon wist. Nee, dat ik er echt op ging intunen en dat het ook op aanvraag kwam. Was een moment dat ik oefende met een vrouw uit Amerika via de Zoom. Ik kende haar helemaal niet. Nee, ja, haar naam was Maria of zo. En ik ging mijn energie dus met haar energie koppelen. En dan krijg ik dus allerlei informatie binnen. Nou, die informatie die komt binnen via symboliek. Via dingen die ik kan zien. Een weten, een gevoel. En ik, het is bijna een soort spelletje hints. En ik moet dan interpreteren wat dat betekent. Nou, om je een voorbeeld te geven, ik zag een avocado en ik dacht echt, oké, ik ben gek, weet je wel. Het is zo makkelijk om jezelf te veroordelen en dat je doorkrijgt te veroordelen, omdat het rationeel gezien, it makes no sense. Maar goed, ik zag dus die avocado en in plaats van dat meteen weg te zetten en te denken, nou dat slaat nergens op, dat gaat die vrouw al niet van me denken, nieuwsgierig zijn, waarom zie ik deze avocado? Nou, oké, mijn weten zegt dat dat met diëten te maken heeft. Oké, de volgende vraag die ik stelde voor deze vrouw is, waar moet deze vrouw beginnen? Is de volgende stap hiermee? Nou, en wat dan in een flits binnenkomt, is ze moet beginnen in de koelkast. Daarna kan mijn mind er een heel verhaal van maken, maar ik moet dus afgaan op de informatie die in een heldere, korte flits binnenkomt. En dat moet ik gaan vertrouwen. Nou, Ik dacht, weet je wat, ik heb niks te verliezen. Die vrouw en ik zijn hier om te oefenen. Ik ga het gewoon vertellen. Dus ik zeg, goh, hè, ik heb het idee dat je met een dieet bezig bent. Ik zag allemaal avocado's. En als ik vraag, wat is jouw volgende stap? Ja, dan moet je beginnen in de koelkast. En die vrouw begint keihard te lachen. En ze zegt, dat is toch wel heel grappig. Want ik ga morgen beginnen met het keto-dieet. Waarbij ik dus per dag een avocado ga eten. Ik heb vandaag allemaal avocado's gekocht. En ik heb vandaag mijn hele koelkast uitgeruimd om me voor te bereiden op dat keto-dieet. Dat was voor mij een van de momenten dat ik dacht, oh wow, als ik dus zelf moeite doe en ga koppelen en ga vragen en ga graven, dan krijg ik ook informatie die klopt. Die vaardigheden ben ik constant gaan inzetten tijdens mijn consulten met klanten. En zo heb ik het steeds verder en verder ontwikkeld. En een van de meest mooie ervaringen die ik heb als het gaat over het verder ontwikkelen van mijn eigen psychic mediumschap, is het mijn ervaring met leren bij het Arthur Findlay College in Engeland. Het Arthur Findlay College is een van de meest bekende scholen ter wereld als het gaat over psychic sciences en mediumschap. En om heel even duidelijk te maken wat dat nou precies is, psychic, oftewel, ja, Nederlands vertaald helderziendheid, maar eigenlijk een soort paranormale gevoeligheid. Ik noem het ook wel spirituele intuïtiviteit. Is dat ik informatie oppik die gaat over een ander. Die gaat over energie of geest of spirit in een ander lichaam. Dat is psychic. Mediumschap is het communiceren met spirit. En met spirit is dus het fijnstoffelijke aan de andere kant. Het bewustzijn wat niet meer in een lichaam zit, maar aan de andere kant is, omdat het overleden is. Als ik daar contact mee maak, kan ik en psychic contact maken. En dan weet ik gewoon dingen over die overleden dierbare. Een naam, hoe diegene eruit zag, wat de lievelingskleur was, ik noem maar wat. Op het moment dat dat bewustzijn, die geest, echt iets communiceert met mij, een specifieke boodschap voor iemand die met mij in een consult is bijvoorbeeld, dat is mediumschap. Dan ben ik echt aan het communiceren met spirit. Op het Arthur Findlay College heb ik waanzinnig mooie ervaringen mogen meemaken die mij heel erg hebben gesterkt in mijn psychic mediumschap en mij ook hebben gesterkt in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Want vergeet niet, zoals ik in het begin van deze aflevering al zei, ik was heel erg geconditioneerd om die gevoeligheid weg te stoppen, om het te negeren, om het niet leuk te vinden en niet te omarmen, omdat ik bang was dat mensen mij niet serieus zouden nemen. Dat mijn partner niet meer met mij wilde zijn als ik die spirituele Rosa was. Dus er zit ook nog een heel persoonlijk stuk omheen voor mij, wat jarenlang heeft meegespeeld en waardoor ik mezelf ook niet durfde te vertrouwen. Maar juist door mezelf te ontwikkelen en te leren met iemand die dat ook heel goed kan, ja, dan kon ik er gewoon niet meer omheen. Het Arthur Findlay College dus is een soort Zwijnstein voor mediums, wordt het ook wel genoemd. Het is een waanzinnig prachtig, uit de 18e eeuw geloof ik, een soort Victoriaans landhuis met een prachtig landgoed eromheen, met bomen van 260 jaar oud. Het is waanzinnig onderhouden. De esoterische bibliotheek die daar te vinden is, is waanzinnig. En de beste mediums ter wereld geven daar les. Nou, als je daar een week naartoe gaat, nou, dan ga je echt de diepte in en dan ben je gewoon een jaar aan intuïtieve ontwikkeling in een week aan het proppen. En ik heb daar hele mooie dingen mogen doen. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Ik heb een hele mooie week met tutor Lynn Cottrell mogen doen. Onder leiding van Tony Stockwell. En Tony Stockwell is heel bekend in Engeland, maar over de hele wereld eigenlijk. Ook als de psychic detective. Van deze manier werkt heel veel samen met de politie om onopgeloste zaken verder te helpen. En deze week hebben we ook echt aan onopgeloste zaken gewerkt. Wat echt fantastisch mooi was. Maar ik heb ook dus met Lynn Cottrell, en zij is spirit artist. Deze vrouw kan serieus 2 handen op het papier, ogen dicht en dan gewoon... En dan ontstaat er een portret van iemand in spirit. En dan zegt iemand in het publiek, oh my god, dat is mijn oma. Het is echt waanzinnig mooi wat deze mensen kunnen. En nou, ik kreeg dus voornamelijk les van haar deze week. En we hebben bijvoorbeeld geoefend met psychometrie. Dat ik bijvoorbeeld een horloge Of een foto of een envelop die dicht zat met een afbeelding erin. Dan ga jouw energie en je bewustzijn maar eens koppelen met de energie uit dit object. En vertel maar, wat is dit? Van wie is het geweest? Wat zit erin? En dat je dat dan eerst op moet schrijven, met de groep moet delen. En daarna hoort van, nou ja, dit horloge is van die en die en die geweest. Ik zal nog een aparte aflevering maken over psychometrie. We hebben ook daar heel veel readings gedaan op elkaar. Want deze week waren ongeveer 50 man. Zelfs uit Australië komen mensen voor een week naar Engeland. Omdat dit de beste school ter wereld eigenlijk is. En ja, het leuke is dat je dan kan oefenen op elkaar en op mensen die je niet kent van tevoren. Een mooie oefening was dat we met een groepje van 5 in een cirkeltje zaten. Dat ik als oefenmedium mijn ogen dicht moest doen. En dat één van die andere 5 dan heel langzaam mijn knie even aanraakt. En dat ik dus niet weet wie dat is. Of in ieder geval, ik kan het niet zien. En dat ik dan moet verbinden met de energie. Dat ik de energie moet bekijken, niet de persoon. En dat ik dan iets moet zeggen over wat er in het verleden gebeurd was met deze persoon. En dat je dan ziet dat iemand een zoon heeft gekregen. Of dat iemand 2 hondjes heeft waar die mee gelopen heeft. Of dat iemand net iets aan zijn longen heeft. En blijkt dat hij net vorige week naar het ziekenhuis is geweest voor een longscan. Dat soort dingen. Met Tony Stockwell hebben we ook gewerkt aan onopgeloste detectivezaken dus. En wat ik daar heel mooi aan vond was dat je eigenlijk heel erg je verbeelding in je imagination eerst moet gebruiken. En daar ook in moet duiken. Ook al weet je dat je het jezelf verbeeldt. Maar dat er dan op een gegeven moment echt iets ontstaat wat zuivere informatie is. En niet meer verbeelding. Wat ik heel mooi vond, het ging over een zaak, een heel tragische zaak van een jong meisje wat in 1996 vermoord is en dood is teruggevonden in een kelder. Ik weet verder helemaal niks over die zaak. Ik weet alleen dat het 21 december of zo was in 1996. Dat is de enige informatie die je soms krijgt als medium als je werkt aan een detectivezaak. De politie gaat de medium niet voeren. Dus nou ja, wat moet ik daarmee? Nou ja, dat je dus echt in je verbeelding helemaal teruggaat naar een koude avond in 1996. En je ziet voor je dat het meisje in die kelder is. En dat je er helemaal in die verbeelding gaat. En dat je jezelf dan visualiseert alsof je daar wel bent. Maar dat niemand jou kan zien. En Tony Stockwell is ook een Harry Potter fan. En die zei van, nou ja, bedenk je eens dat je daar staat met die onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter. Dat betekent dat niemand jou kan zien terwijl jij ook in die kelder bent. En dat niemand jou kan horen of voelen. Maar jij kan wel precies zien wat daar gaande is. Nou, dat meisje ligt daar. En ze is daar niet alleen. De dader is daar ook. Wat voel je? Hè? En ga eens iets dichterbij. En vermeng je eens met deze persoon. En breng je handen dan eens naar je gezicht. En voel dan eens naar je gezicht. Wat voel je dan? Voel je stoppels? Voel je een jonge huid? En ga eens helemaal versmelten. Nou, en dan helemaal kijken wat je oppikt. En het was zo interessant, want ik stond daar in die kelder en ik voelde mannelijke energie, vrouwelijke energie. Man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw. En ik dacht, hè, is het nou een man of een vrouw? En wat gebeurde er toen? Mijn mind ging ermee aan de haal. Dat noem je ook wel analytical overlay. Dat je iets krijgt en dat je er zelf dan een verhaal overheen gaat leggen. Dus ik dacht, nou, het zijn 2 mensen. Een man en een vrouw. Misschien zijn het wel de ouders. Ik weet het niet. Ik noem maar op. Nou goed, en daarna vroeg Tony Stockwell aan ons van, wie had een man? Wie had een vrouw? En ik zeg, ja, ik had allebei. En wat bleek nou? Dat de dader ten tijde van de daad in 1996 een man was. Maar dat deze dader op dit moment in Azië woont en transgender is. En nu als vrouw door het leven gaat. En dat zijn dus van die oefeningen en studiesituaties waarin je jezelf steeds scherper maakt en waarin je je eigen gevoeligheid en jouw eigen vocabulaire, hoe komen prikkels bij mij binnen, welke symbolen zie ik, welke gevoelens geven aan dat het een man of een vrouw is, dat leer je daardoor steeds scherper kennen. Hoe meer je scherp wordt op jouw unieke manier van voelen, op jouw unieke manier van zien en symboliek en hoe spirit met jou werkt, hoe scherper je wordt als psychic medium en hoe scherper je ook van dienst kan zijn voor mensen die bij jou komen. In mijn geval is mijn missie echt om langer met mensen te werken. Dus ik focus mij voornamelijk op mijn mentorship, waarin ik echt langer met mensen aan het werk ga voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun intuïtieve ontwikkeling, want die twee gaan hand in hand. Het werken met een mentor zoals ik met Gina Nicole heb gewerkt, of met Tony Stockwell of met Lynn Cottrell, heeft voor mij alle verschil gemaakt. Maar soms bied ik ook losse soul readings aan. Ik doe er maar een paar per maand. Waarin ik dus echt mijn energie verbind met jouw energie. En dat ik dan ga lezen wat is er op dit moment aanwezig. En wat wil Spirit jou duidelijk maken? Hè? Soms lees ik echt iets over jouw energie van nu. En is dat wat je nu moet horen? Soms maak ik contact met jouw gidsen. En heel soms komt er ook een overleden dierbare langs die je graag wil laten weten of iets, of je wil bijstaan. En ja, eigenlijk ontstaan er in die sessies iets wat ik zelf niet van tevoren bedenk. Ik ben alleen maar de ontvanger en de messenger als het ware. Ik interpreteer wat ik voel of wie ik voel voor jou op dat moment. En dit soort sessies wil ik alleen maar brengen vanuit dat wat het hoogst dienend is voor jou. Dus ik zal je nooit rare dingen zeggen die je niet wil horen of die je niet moet horen. Sterker nog, dan hoor ik ze ook niet. Het is heel erg belangrijk om met een bepaalde nederigheid en een bepaalde integriteit als spirit worker te werken voor mensen. Ik krijg zo vaak de vraag, kan ik ook psychic medium ontwikkelen? Ook als ik niet als klein kind dat al heb ervaren aan mijn bed. Nou, iedereen heeft een energetisch lichaam in een stoffelijk lichaam. Dus iedereen heeft een eigen spirit. Iedereen heeft eigen intuïtie over zichzelf. Intuïtie is dat weten wat je spirit weet, eigenlijk. Dus je innerlijke weten, je innerlijke kompas, dat heeft iedereen. En die intuïtieve gevoeligheid kun je uitbreiden. En die kun je ook ontwikkelen. En dan kun je zelfs af en toe spirituele intuïtiviteit voelen. Dat is eigenlijk meer psychic, want dan heb je intuïtie over iemand anders. Niet over je eigen spirit. Maar dat je iets over andermans spirit weet. En dan kunnen sommige mensen nog verder ontwikkelen naar mediamieke vaardigheid. En dat is als je als medium dus echt kan communiceren met spirit. Eigenlijk zijn alle mediums psychic, maar niet alle psychics zijn altijd medium. Zo zou je dat kunnen zien. En de reden waarom ik mezelf nu psychic medium kan noemen, is omdat ik en psychic vaardigheden heb en mediamieke vaardigheid. En ik eigenlijk allebei mix en voel. En op dit moment kies ik ervoor om die vaardigheden met name in te zetten in een langer mentorship, waarin ik mensen echt bijsta in hun eigen ontwikkeling. En ik zet het in meer in soul readings, die meer psychic in aard zijn, om mensen in dit leven, in hun dagelijkse leven, te helpen. Met als doel om mensen een meer comfortabel leven in het aardse te laten hebben. Met meer vertrouwen in hun connectie met spirit. Met meer vertrouwen in hun connectie met hun innerlijke wijsheid. En met meer vertrouwen in de synchroniciteit en magie van het leven.
Vanuit de diepte van mijn hart, dankjewel voor jouw tijd en nieuwsgierigheid. Ken je iemand die deze aflevering echt zou moeten horen? Ik zou het te gek vinden als je een momentje neemt om deze aflevering te delen. Meer weten over mijn werk? Kijk dan op www.rosadeboer.com. Tot de volgende keer.